Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Lewandowski versus Oranje, de kracht van wedstrijdritme, salariseisen van Messi en de voetballer en zijn Rolex. Dit is de AD Voetbal Podcast van 22 september. Nederland zelf al speelt vanavond tegen Polen. We gaan het allemaal bespreken met Mikkel Schauka. Mikkel, er is genoeg te bespreken. Heb jij een Rolex trouwens? Ben jij iemand die van Rolex houdt?
Nee, hè? Ik draag helemaal geen spullen aan mijn lichaam. Dus geen kettingjes, oorbellen. Ik heb geen tatoeages, geen Rolex en sowieso geen horloge. Niks.
Nee, ligt ook niet in een laadje. Ergens bij jou een Rolex?
Helemaal niks. Oké. Okay. Nee. Nou, zo ook saai op dat vlak.
Ja, nee, maar gelukkig, want dat scheelt een inbraak. Daar hebben we straks wel over. Eerst even op deze 22e.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van de dag is 40 jaar oud. Dat geef ik je alvast mee. En heeft alles te maken met deze man.
Nou, ik heb nog even een aftrapje van Panathinaikos. Ja, die was niet goed hoor, Jan.
Nee,
kijk,
ik heb mee.
Kijk, daar komt hij. Let op. Kijk. Oh. Wat doet die dan?
Voetbaldenist met de meest aanstekelijke lach, denk ik. Gaan we straks wel verder over praten. Zullen we het eerst eens even over Oranje hebben? Er is genoeg te bespreken. Ik kreeg al vragen op Twitter van mensen. Wil je het alsjeblieft niet over de keepers hebben?
Jawel.
Ja, moet het wel even over hebben, toch? Over Krul.
Je moet geredderd worden.
Waarom?
Ja, maar dat is toch de eerste die wel zegt, joh, ja, laten we nou allemaal een klein beetje normaal gaan doen met elkaar. Hij is niet geselecteerd voor de selectie, maar wel voor de test. Ja, dus je kunt het volgens mij ook allemaal een stapje er te ver in gaan. Ja. Er zal ongetwijfeld een stroming zijn die het allemaal normaal vindt. Maar als je een grote profvoetballer bent die in de Premier League heeft gespeeld, of nog steeds speelt, die ook Oranje heeft gehaald, die zijn verdienst heeft gehad. In alle eerlijkheid, dan kom je toch niet naar Zeist voor de test. Ik vond het zo'n tenenkrommend gezicht voor die twee keepers. Kijk, die Scherpen die komen dan nog van een ander veld. En dat kan ik me dan nog wel voorstellen. Maar dan staat Justin Bijlo ernaast. En dan moesten ze meeluisteren. En toen moesten ze koffie drinken. En toen mochten ze nog aansluiten bij de test. Ja, het heeft ook allemaal wel iets kleins hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me best voorstellen dat er jongens zijn. En dan is Krul dan de eerste die dat openlijk doet. Die zegt, ja, de groeten. Dat is aan mij niet besteed.
Nou, hij had ook al eerder ook al gezegd bij een interland dat hij zei, ik kies nu even voor om hier te blijven in Engeland. Want uit de cijfers blijkt wel dat als de beste keeper van allemaal is Tim Krul voor strafschop, hè?
Ja, zeker. Dus die had misschien niet eens die test moeten ondergaan. Kijk, er is wel een verschil tussen Krul en Bijlo. Kijk, Krul heeft natuurlijk dat WK al meegemaakt. Is een gevestigde naam. Gaat een beetje naar het einde van zijn carrière zonder dat ik hem daarmee iets te kort wil doen. Maar heeft veel meegemaakt. En Bijlo moet het allemaal nog verdienen. Ja, je kunt ook denken, maar daar kunnen we zo misschien wel op komen. Dit WK moeten we dan maar schrappen. In december begint alles opnieuw in januari. Met het EK straks de kwalificatie in maart. Dus dan komt er een andere bondscoach. Als deze bondscoach 6 jaar zou blijven, ja, dan moet je wel aan dit soort dingen meedoen als je een interlandcarrière wil hebben. Maar ik kan me voorstellen, kijk, Bijlo zal wel moeten om nog een klein kansje te maken. Maar dat Krul denkt, nou, die kans dat ik dan nog mee zou mogen en dan met die test en zo. Nee, het is misschien niet professioneel en voor het landsbelang zouden we alles over moeten hebben. Maar ik kan me best voorstellen dat profvoetballers van een beetje statuur zeggen, je zoekt het maar uit met je testen. Ik laat me niet selecteren alleen voor een test.
Nee, nou goed. Hij had gezegd, Krul, hij wilde niet overkomen. En Van Gaal snapte dat ook, zei hij letterlijk ook. Zei hij zelf ook, hè? Van Gaal zei, ik snap het ook.
Ja, dat verbaast me wel een beetje. Want ja, hij straalt natuurlijk wel uit, en dat moet hij ook doen natuurlijk als bondscoach, dat alles in het belang staat van het team en voor het WK. En dat er dan spelers zijn die dit niet willen, dat je dat dan snapt. Ja, dat zal misschien ook met het status en de leeftijd van Krul te maken
hebben. Of gewoon met het feit dat als je het niet wil doen, dan snapt Van Gaal ook dat je niet gaat. Weet je, dan doe je niet iets tegen je zin in, komt er niemand binnen in die groep, prima, dan ga je niet, toch?
Nee, dat klopt. Maar Krul zou misschien toch wel gewoon, als hij bij die 4 keepers had gezeten, was hij wel gekomen, denk ik.
Waarschijnlijk wel, ja.
Dus hij was geselecteerd voor de test. Ja, dan moet je zeggen later tegen je kleinkinderen dat je had er wel het WK van 2014 meegemaakt. 18 waren we er niet bij, maar die van 2022 was hij wel geselecteerd voor de test.
Maar ik merk wel iets anders. Ik merk een beetje wat en dat heeft misschien een beetje te maken met die persconferentie van afgelopen week die Van Gaal gaf op dinsdag, op maandag. Ja. Ik hoor het nu ook in jouw toon. Daar waar Van Gaal eerst alles meekreeg in de persconferentie met alles wat hij zei, lijkt het ook een beetje door zijn houding in de persconferentie afgelopen maandag dat hij weer ergens de journalisten niet overal mee heeft op alles wat hij zegt. En dat nu ergens de journalisten zeggen, ja, weet je, wat is dit nou voor onzin? Short in zijn column
voor elkaar opkomen.
Ja, dat jullie ineens allemaal voor elkaar opkomen. Een soort van, ja.
Het is wisselend hoor. Ik was bij die, daar komen we zo nog op, zei jij. Die Cruyff Foundation viering, zeg maar. Die 25 jaar bestond. En daar kom je andere journalisten tegen. En er zijn erbij die en goed recht natuurlijk. Die zeggen, ja, ik vond die vraag ook niet best. Maar ik vond eigenlijk niet kunnen wat hij deed. En ik vond die column van Sjoerd, en hoeven mijn collega's geen veren in de achterste te steken op onze eigen kanalen. Maar die was natuurlijk echt geweldig. Daarin stond alles wat erin moest staan. Ja, je kunt ook gewoon daarin te ver gaan. En het is niet zo dat ik nu denk van joh, alles wat Louis doet, daar gaan we eens even kritisch naar kijken en het afkeuren. Helemaal niet. Het is een geweldige coach. Hij heeft geweldig gedaan als trainer. Maar waarom moet je je nou zo gedragen? In Warschau was het iets minder, hè? Hij zei zelfs van daar laat ik me niet meer toe verleiden. Maar nee. Ja. En ik denk dat Sjoerd gelijk heeft. In Zeist is er blijkbaar niemand die zegt, joh, Louis, was het nou eigenlijk wel de bedoeling? Had je het niet anders kunnen doen? En ik heb heel veel met Kees Jansma erover gesproken. Of heel veel, maar wel regelmatig. Ja, die zei dat het dan heel vaak aanvaringen waren daarna. Maar zo iemand heb je denk ik wel nodig die na afloop zegt van, joh, ja, als je het zelf goed vond, prima, maar ik vond het niet goed. En we kunnen dat natuurlijk niet bewijzen. Hè? Dus ik kan natuurlijk nu niet zeggen dat in Zeist niemand is die dat doet. Maar ik geloof niet dat er iemand is die zegt, nou Louis, doe dat nou niet. En wij hebben grote mond ook natuurlijk vaak op persconferenties. Dus hij mag ook heus wel van zich afbijten. Maar ik heb niet het idee dat dit in iemands belang was wat hij nou van de week deed.
In Warschau ging het natuurlijk over die wedstrijd tegen Polen. Toen werd ook de vraag gesteld, wat is nou het grote verschil tussen Polen nu en een paar maanden geleden in Rotterdam? En toen kwam Van Gaal met dit antwoord.
Nou, het grote verschil is Lewandowski. Die gaat spelen. En dat is de beste spits van de wereld, denk ik. Dus dat is echt een test. En in al die wedstrijden die we gespeeld hebben onder mijn leiding, hebben we toch in mijn ogen te veel doelpunten toegestaan. Want we hebben heel veel doelpunten gemaakt, maar we hebben ook te veel doelpunten tegengekregen. Dus nou, dit is dan een echt goede test tegen zo'n spits te mogen spelen.
Het is wel een hele lekkere test inderdaad voor die verdediging. Want we hebben het steeds over hoe goed die verdediging van Oranje is. Ja. Want dat zijn allemaal jongens die op wereldniveau spelen. Met De Vrij bij Inter, met De Ligt bij Bayern München en met Van Dijk bij Liverpool. Maar die moeten het nu wel even bewijzen natuurlijk in deze wedstrijd.
Zeker, hoewel het verhaal altijd daarvoor was dat hij toch een beetje een roepende in de woestijn is, hè, Lewandowski. Ik vond het trouwens in de Kuip waar hij niet speelde, vond ik Polen helemaal niet zo slecht. Het is niet zo dat ze helemaal niks kunnen als hij er niet bij is. Maar het is een goede test. Ik denk trouwens wel dat Haaland de beste spits van de wereld is. Maar ik ben er natuurlijk ook niet om Louis de hele dag tegen te spreken.
Nee, je moet niet de hele dag tegenspreken. Want dat kan echt niet hoor. Dat is niet de bedoeling, zeg maar.
Ik vind het zo ongelooflijk negatief.
Ja, nee, precies. Daar moeten we niet te veel mee doen. Hè. Als je dat vindt.
Maar het is een geweldige spits, Lewandowski natuurlijk.
Nee, maar de vraag is natuurlijk wel een beetje. Hoe staat die defensie van Oranje ervoor? Want we hebben het de afgelopen periode ook vaak genoeg over gehad. Jongens, in vormcrisis. De Vrij speelt ook niet alles. De Ligt maakt zijn foutjes bij Bayern München. Van Dijk, die niet onomstreden is dit seizoen.
Ja, nou, Van Dijk heeft het wel weer te pakken. Dus daar is denk ik niet zoveel meer op aan te merken. Maar ja, we spelen natuurlijk met drie centralen. En dat zijn eigenlijk allemaal goede spelers. Maar je hebt gelijk, in de start van de competitie hebben ze het bij hun club niet allemaal even goed gedaan. En vaak is dat wel weer wat anders als ze bij hun land terugkomen. Ook wat anders gaan voetballen. Ja, en we hebben zoveel keuze. Hè, Timber ook nog.
Timber kan je ook nog neerzetten, ja. Dus, Blind kan je ook nog neerzetten centraal achterin als je wilt. Als je wilt experimenteren met Balassi als linksback.
Ja. Ja, dus, dus hij heeft daar keuzes zat. Dus we hebben gewoon echt een goede verdediging. Maar hij heeft gelijk. Ja, we hebben er iets te veel tegen in de Nations League 6 en wel 11 gemaakt. Dus,
maar dat is toch typisch? Dat hij heeft het over gehad dat hij steeds die bal naar voren gaf. Dat hij verticaal wil pasen en dat soort dingen.
Naar voren?
Ja. Ja.
Want vroeger noemden we dat toch gewoon dat de bal diep werd gespeeld?
Nee, verticaal. Dat is verticaal spelen. Bij Excelsior bij Sluis zeiden ze diep, maar in de rest van de wereld...
Toen ik klein was, speelden we nooit de bal verticaal, speelden we hem gewoon diep.
Maar dat is een beetje... Hij gaf dat aan als aanleiding waarom we zoveel tegendoelpunten krijgen. Maar ik vind het zo opmerkelijk dat wij steeds overal zeggen onze beste linie is de defensie. En dat toch zoveel tegendoelpunten hebben gekregen.
Ja, maar dat klopt. Maar daar spelen natuurlijk wel de spelers van de grootste clubs. Even gerekend dat we het voorin wat moeilijker hebben.
Ja.
Ja, dat klopt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de transitie, hè, zoals die trainers het zo mooi noemen, naar dat andere systeem. En een beetje afstemming. En ook wel met wat wissels. Hè? Want hij heeft ook natuurlijk interlands gespeeld met de B-ploeg, om het maar een beetje oneerbiedig te noemen. Dus ik heb niet het idee dat het nou allemaal zo... dat het er allemaal zo slecht op staat, hoor. Maar het is wel mooi dat je met... Want hij gaat volgens mij met zijn beoogde ploeg spelen.
Ja.
Zijn WK-ploeg, voor zover dat nu al kan. ja, dat je dan in ieder geval zo'n goede test krijgt. En dan komen ook de Belgen nog, die hebben ook nog een aardige ploeg. En aardige spitsen. Dus in deze twee wedstrijden kan hij wel zien of zijn defensie op orde is. Maar ja, met al die keuzes die hij heeft, hoeven we ons daar volgens mij niet zo druk om te maken.
De defensie niet, zeg jij? Nee.
Om de defensie niet, nee. Maar ja, het is wel, ja, als dat er ook nog bij komt, weet je, dan ben je over je keeper nog aan het dubben 2 maanden voor het WK. Voorin moet je misschien toch nog hier en daar wat knopen doorhakken. Als het dan achterin ook nog een twijfelpartij wordt. Dus nou, maar ergens moet nu...
Jij noemt een rijtje namen. Zou jij spelen met De Vrij, De Ligt en met Van Dijk? Of zou je toch denken, weet je, misschien dat hij die Timmer daar of Blind daar centraal neerzet? Wat? Dat is natuurlijk, dat nou, is de vraag.
Ik denk dat De Ligt het verst daar vandaan zit. Hè? Van het ideale. Nou is De Vrij natuurlijk is dit seizoen niet zo heel goed begonnen bij Inter. Maar dat is normaal gesproken wel zijn man. Van Dijk is natuurlijk als aanvoerder een buiten. Die staat buiten kijf. En dan heb je volgens mij op links is het normaal gesproken Blind of Ake.
Ja.
Dus je kunt wel inderdaad zeggen, ja, de beste 3 centrale verdedigers van Nederland, Van Dijk, De Vrij, De Ligt, die stel ik ook alle 3 op. Maar dat is natuurlijk bij Louis een heel ander verhaal. En dat was bij De Boer misschien wel een beetje zo. Maar hij kiest natuurlijk meer. Er moet een linkspoot in staan. Nou, Van Dijk moet dan de grote regisseur zijn. Ja, dan is het De Vrij. En als De Vrij het niet laat zien, heb je Timber natuurlijk. Dus ik denk voor links Ake of Blind. Dus keuze zat. En ja, dan is het inderdaad, ja, kies je al voor Malacia als linksback, wat volgens mij niet ver weg is. Dat gaat natuurlijk onherroepelijk een keer gebeuren. Want die jongen lijkt niet te stoppen. Hoewel die met Saka tegen Arsenal het wel moeilijk had. Maar dan zie je ook hoeveel stappen die heeft gemaakt in zijn carrière. Want ook dan vecht hij zich weer terug in de wedstrijd. Dus ja, of kies je daar nog steeds voor Blind.
Ja.
En als je Blind natuurlijk op linksback zet, ja, dan kan je in het centrum weer wisselen.
Ik ga vast even 1 waarschuwing geven trouwens voor die wedstrijd tegen de Polen. In mijn zoektocht naar het historisch feitje, we hebben een ander historisch feitje gekozen, maar kwam ik ook tegen 2015... Lewandowski scoort binnen 9 minuten 5 doelpunten voor Bayern München in de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg. Was ook op deze dag, op de 22e.
Die hebben we meer gehad als feitje.
Ja, maar dus dat je het even weet, zeg maar, dat hij dit kan, zeg maar, 5 doelpunten op 1 dag.
Ja, het is natuurlijk een geweldenaar en nu ook weer. Maar ja, de jaren moeten toch ook een keer gaan tellen bij die jongen. En kijk, we hebben natuurlijk ook WK's gevolgd waar Oranje niet bij was. Dus dan volgde hij ook wel eens Lewandowski voor wat verhalen. En dan kwam hij er toch vaak achter dat hij zelf ook zei, ja, dit is het. En die bondscoach zei dat ook. Ja, dit is het. We hebben Lewandowski en 10 andere oneerbiedigen gezegd.
Mm-hmm.
Ja, daarom vond ik het in de Kuip verrassend. Hè, dat ook Szymanski, die we toen nog niet kenden, maar nu bij Feyenoord speelt. En nog een aantal van die jongens. Ja, wel goede, dat ze de goede spelers bij hebben gekregen. Dus die Polen zijn... Ja, die zijn minder slecht dan we denken. Dus ik denk dat het echt een test wordt voor Nederland. En het is dan alleen maar heerlijk dat de beste spelers meedoen.
Ja.
En Lewandowski zat toen in de Kuip een halve meter voor ons. Hè?
Ja.
Iedereen een handtekening geven. Dat was prachtig om te zien. Zo'n grote speler die alle tijd nam voor iedereen. Hè? En na de rust was het helemaal leeg, dat vak. Iedereen stond beneden aan die trap te wachten totdat hij naar boven kon wandelen. En dan foto's te laten maken en handtekeningen. Maar ja, het is fijn voor Oranje dat je tegen dit soort spelers speelt. Omdat je dan echt weet waar je staat.
En er is werk aan de winkel bij Oranje. Laten we even luisteren naar Van Gaal over hoe het aanvallend eruit moet zien bij Oranje.
In balbezit is het vaak zo dat je moet kantelen. En dat moet met een hogere balsnelheid. Nou, en dat zijn allemaal punten die we proberen te ontwikkelen in die trainingen. En voornamelijk in 11 tegen 11. Zo vaak heb ik niet de kans. En ik wil ook dat we eerder verticaal spelen in omschakeling. Omdat dan de tegenstander niet georganiseerd is. Nou, en zo kan ik doorgaan.
Dat doet hij dan weer niet. Maar het is wel een rijtje met dingen wat hij allemaal probeert erin te pompen bij die spelers in die paar dagen. Terwijl ondertussen ook nog de Albert Heijn wacht voor een fotoshoot. De kleermaker wacht voor de juiste pakken en dat soort dingen allemaal.
Ja, maar het is ook weer geen hogere wiskunde wel om het er misschien in te krijgen. Hè? Maar het zijn wel de principes die eigenlijk alle grote ploegen wel hanteren. Hè? Dus snel diepte zoeken als een ploeg balverlies, een tegenstander balverlies leidt. Want dan zijn ze niet georganiseerd, hoge balsnelheid. Maar Van Gaal is natuurlijk een vakman op dat gebied. Dus ja, soms is dat geen kwestie van honderden trainingen om dat erin te krijgen. Omdat die spelers gewoon al goed zijn en veel gewend zijn. Alleen de accenten zijn natuurlijk belangrijk. De ene trainer, je wil wat sneller druk zetten dan de andere om het simpel te houden. Advocaat stond op de cirkel, kopcirkel bij Feyenoord te wachten. En Slot wil daar ver voor. Ja, dat is natuurlijk, dat vergt andere dingen van je verdedigers, ook van je aanvallers en je middenvelders. Dus dat komt er allemaal bij kijken. Dat je dat wil zien, niet zoals ze het bij een club doen, maar zoals hij het wil zien.
Maar is dat dan reëel om dat te doen? Maar is dat reëel om dat soort dingen te doen?
Jawel, ja.
Kan dat in een paar dagen?
Ja, dat denk ik. Het is geen hogere wiskunde op dat vlak natuurlijk. Niet om denigrerend te doen, maar dit zijn dingen die grote, die profspelers en zeker de beste van het land snel onder de knie hebben. Het gaat alleen om de onderlinge afstanden. De een kan er niet in één keer uitvliegen als andere spelers achterblijven. Dus die afstemming die moet er zijn. Maar dat ze snel diepte willen zoeken als ze de bal veroveren, dat doen eigenlijk alle grote clubs. Dat kantelen in balbezit, dat doen ze ook. Die hoge snelheid. Er is geen trainer natuurlijk die zegt, probeer nou eens lekker op zo'n laag mogelijke snelheid die aanval te zoeken. Dus het zijn wel dingen die al die spelers wel beheersen. Alleen ja, die accenten, zoals je het bij je eigen team precies wil doen. Die onderlinge afstanden. Wie gaat wie zakt uit, wie niet. Waar zet je druk op het centrum of juist op de backs. Ja, dat heeft afstemming nodig. Maar dat krijgt Van Gaal er wel in, hoor. Daar geloof ik wel in.
Ja, er is nog één vijand van Oranje misschien wel. Met al die spelers die bij hun club op de bank zitten en dat soort dingen. En dat is wedstrijdritme. Collega Wijfels vroeg daarnaar bij Frenkie de Jong.
Nou, ik heb gewoon wedstrijdritme, denk ik, zelf. Ja, ik denk dat ook, zeg maar, het begrip zelf. Ik denk dat dat voor elke speler verschillend is. Maar ik denk dat het over het algemeen wel lekkerder is als je veel wedstrijden speelt als speler. Want dan kom je gewoon wat je zegt in een ritme. En dat is altijd fijner dan dat je niet speelt.
Kan ballennames dan net even anders? Of heb je meer spierpijn de volgende dag?
Maar ik denk dat het vooral in het fysieke gedeelte zit, ja. Ik denk niet dat je opeens niet meer kan voetballen als je een keer een wedstrijd niet speelt. Misschien dat het een hele lange periode is wel, maar ik denk dat het meer in het fysieke gedeelte zit dan in het technische gedeelte.
Het fysieke gedeelte, daar gaat het dan meer om. Hè? Als je te weinig wedstrijden hebt gespeeld, dat zou dan wel eens een gevaar kunnen zijn voor Oranje, toch? Op weg naar het WK.
Ja, nu niet. Maar straks natuurlijk wel als je moet je 6-7 wedstrijden kort achter elkaar. Als je dat niet meer hebt gedaan die maanden ervoor. Maar hij zit niet in een situatie dat hij helemaal niet aan bod komt. Dus
nee, voor Frenkie de Jong zal het niet een probleem zijn. Maar Memphis bijvoorbeeld, die heeft nu een wedstrijd gespeeld.
Ja, die heeft gelukkig daarvoor weer net gespeeld. Maar die zou wel iets meer moeten spelen eigenlijk om dat ritme op te pakken. Maar je zag het aan Bergwijn, hè? Die speelde geweldig terwijl die bij Spurs helemaal niet speelde. Maar dan was die tweede wedstrijd er vaak net even te veel aan als dat tekort achter elkaar zat. Dus ja, dat zou je als bondscoach een beetje moeten managen met een grotere selectie. In je poolfase kan je dat misschien nog een beetje omzeilen. Met snel wisselen of dat soort dingen. Dat niveau heb ik nooit gevoeld, maar volgens mij is het volkomen logisch wat hij zegt. Dat het in de techniek niet zit, maar meer in het fysieke. Dus twee wedstrijden ga je dan sneller in het rood komen, dat soort dingen.
Ja, wat vaak zeggen trainers dan kan iemand 60 minuten spelen en dan de wedstrijd erop. Dan moet je dan om iets op te bouwen, want je hebt even tijd nodig om in dat wedstrijdritme te komen. Je kan niet gelijk 90 minuten spelen.
Nee, daar ben ik wel benieuwd naar, omdat eigenlijk al die landen hebben natuurlijk wel van dit soort problemen. Hè? En er zijn ook spelers die zijn op een lager niveau gaan spelen. Bale is naar Amerika gegaan volgens mij, dus bij Wales. Dus hoe ga je dat allemaal zo kort midden in een seizoen achter elkaar krijgen? En ze hebben natuurlijk altijd de tijd gehad om 5-6 weken spelers weer op te trainen met fysieke trainers. En nu is het op zondag spelen, dan het vliegtuig in. En als je al die maanden ervoor niet hebt gespeeld, dan is het bij je landenteam niet meer mogelijk om fysiek tot de top te komen. En Van Gaal heeft natuurlijk heel veel invloed op allerlei dingen, maar niet op hoe ze bij hun clubs trainen. Dus er wordt voor die spelers ook veel gevraagd. Zo'n Memphis, dat is toevallig wel volgens mij een van de spelers die tot het gaatje gaat, ook als die niet speelt. Dus die zal veel extra dingen doen. Maar je moet natuurlijk wel nabootsen qua inspanning wat je hebt gemist als je die wedstrijden niet speelt. En als zo'n trainer bij Liverpool of bij Barcelona denkt, kan mij het schelen of Memphis wel of niet fit is. Ik laat hem toch straks maar een kwartiertje invallen. Dat maakt niet zoveel uit. Ja, dan moet hij natuurlijk zelf realiseren dat hij dat hard nodig heeft voor die wedstrijden bij het WK. Maar volgens mij zijn die jongens daar allemaal wel mee bezig. En zal dat ook wel kort gesloten worden met de medische staf van Oranje. Dat je in ieder geval aan kan tonen dat je genoeg doet.
Ja. Met welke ogen ga je kijken naar Polen-Nederland? Is dat echt met de WK-blik?
Nee, eigenlijk niet. Nee, het is heel gek natuurlijk, want het is nog maar 2 maanden. Dus dat is eigenlijk niks. Maar in die 2 maanden gaat nog wel echt heel veel gebeuren. Want er zijn zoveel wedstrijden die er nu gespeeld gaan worden. In Europa League, in Champions League, in de competitie. Dus er komt onherroepelijk komen. Er gaan er straks nog 3 of 4 strepen door namen waarvan je nu denkt, die gaan mee. En wat Wijnaldum is overkomen, is heel rigoureus, een beenbreuk. Maar er komen straks spierblessures. Jongens die afhaken. Dus ja, ik vraag me af welke selectie in Europa welk land met de ideale selectie afreist. Ik denk dat bijna alle landen dat ze 4 of 5 spelers moeten schrappen uit hun selectie die ze er het liefst bij hebben gehad. Niemand gaat daar volgens mij echt met de ideale selectie verschijnen.
Even over de aanstaande bondscoach gesproken. Die heb jij gesproken in Amsterdam. Daar was 25 jaar Cruyff Foundation, zeg ik even goed, hè?
Ja, Cruijff Foundation bestaat 25 jaar en Cruijff zou dit jaar, want het is niet, niet zijn geboortedag natuurlijk, maar zou dit jaar 75 zijn geworden. Ja. En om dat zeg maar te vieren hebben ze zo'n datum uitgekozen. Dus waren allerlei kinderen met een beperking vooral aan het sporten. En ja, dan loopt dan de usual suspects, met alle respect, lopen daar dan rond. Hè? Dus Sarina Wiegman, Frank Rijkaard,
Jordi Cruijff.
Jordi Cruijff, dochter Susila Cruijff, die trouwens enorme gelijkenissen vertoont met de vader.
Echt waar?
Ongelooflijk.
Praat ze ook zo?
Ja, en ze deed de zonnebril af en je hebt echt het idee, het is geen grapje, je hebt echt het idee dat je tegenover Johan Cruijff staat. Het is precies dat, dat gezicht, dat spitsen. Ook de praten, dus ja, dus zijn vrouw was er. Ja, nog veel meer mensen. Ik zag ook Derk Boerichter. Ja, dan denk je, wat doet die ernaar? Het is Raoul Heertje, Frits Jellebarend.
Tuurlijk. Ja, dat was onvermijdelijk. Dat was onvermijdelijk.
Ik was er natuurlijk speciaal ingegaan voor Koeman. Die, dat is altijd wel aardig als je die in het wild kan treffen natuurlijk. Van, omdat hij toch altijd wel wat te zeggen heeft.
Je doet nu alsof Koeman in een of andere reservaat zit waar hij nooit uitkomt. De Koeman.
Nee, maar we zijn nieuwe bondscoach. Kijk, het is grappig. Hij heeft natuurlijk laatst bij Regie Blinkeren, is dat ook live, heeft de voetbal, heeft hij Barcelona nog even gekielhaald. En vooral Laporte. En ja, over Oranje kan hij niks zeggen. Dus de cameraploegen die het probeerden en ook de schrijvende journalisten, daar zei hij natuurlijk van ja, dat is moeilijk. Maar toch zegt hij altijd wel iets. Hè? Want ja, hij zei ook, ja, het is nog maar afwachten hoe Oranje ervoor staat. Qatar, zei hij iets over. Hij zei, ja, die, hebben dus een, die zijn dus een tijd in afzondering. Die hebben allemaal Brazilianen, zullen best wel beter zijn dan de andere landen. Maar bijvoorbeeld ook Wijnaldum, waar die eigenlijk van zei van ja, daar heb ik wel contact mee. En als die, ik ga ervan uit, in maart gaan we weer spelen, dat dat genoeg tijd is dat die beenbreuk hersteld is. En ja, als hij weer speelt, dan hoort Wijnaldum in ieder geval bij Oranje. Dus die wordt
hij heeft wat met Wijnaldum natuurlijk. Hè? Want dat zei hij ook al, hij wilde hem ook bij Barcelona hebben. Dat duurde
alleen, hij zei letterlijk van ja, die was naar Barcelona gegaan, maar toen vond Laporte het nodig om met mij een partijtje te worstelen. En stond dat stil. En toen heeft Wijnaldum uiteindelijk eieren voor zijn geld gekozen en voor Paris getekend. Anders had hij bij Barcelona gespeeld. Maar goed, die gaat hij straks weer oproepen als hij weer aan het spelen toe is, als hij fit is. Dat is op zich, denk je natuurlijk niet van, nou, oh, wat een nieuws. Maar goed, als Van Gaal door was gegaan en een nieuwe cyclus in was gegaan, dan was de kans, denk ik, dat Wijnaldum aan een EK-cyclus nog zou beginnen.
Ja.
Ik denk niet zo groot, hè. Dus dit is voor Wijnaldum natuurlijk, is dat goed nieuws. Ja, en verder zei hij op zijn Koemans ook over, hij maakt zich ook een beetje zorgen. Dat werd hem dan wel voorgelegd, uiteraard. Maar over het feit dat we bijvoorbeeld in die topper van de week maar heel weinig Nederlandse internationals hadden. Ook gewoon omdat er veel buitenlandse spelers staan. Dus hij zei, ja, hij heeft natuurlijk die tussenstap gemaakt. Hè? Twee zelfs in Nederland. Van FC Groningen naar Ajax en van Ajax naar PSV. Dat eigenlijk ideaal is voor spelers. En dat een tussenstap sowieso goed is. Maar hij zei, toen ik trainer van Feyenoord was, wilde ik Van Dijk al hebben. Voor de tussenstap, zeg maar, naar de top. Nou ja, die was al te duur. Maar hij zegt, ja, voor die spelers is het nog niet zo erg. Want dan maak je een tussenstap bij Celtic. Of je maakt een tussenstap, zoals Mané maakte, zei hij. Ja, daar wij dan niks aan in Nederland zelf. Maar bij Red Bull, Salzburg. En dan naar de Premier League. Maar hij zei, voor die Nederlandse spelers zou het voor het Nederlands voetbal juist goed zijn. En zeker voor het Nederlands elftal. Als de beste spelers uit de niet zulke goede clubs in Nederland, of net niet zulke goede clubs, zei hij, naar Ajax, Feyenoord en PSV zouden gaan. En ja, dat is wel zorgwekkend dat dat bijna niet meer gebeurt. Dat is eigenlijk exact hetzelfde wat Arne Slot laatst zei. Maar dat is natuurlijk wel zo, ja.
Maar je kan ook je kan er wel een beetje tegen inbrengen dat de clubs dan ook gewoon bereid moeten zijn om dat te betalen. Want nou hoort bij die circle of life in voetbal, hoort het dan eenmaal dat grotere clubs meer geld binnenkrijgen voor hun spelers. En dus ook wat meer moeten betalen aan de clubs eronder om dat in leven te houden.
Eens, ja. Ja, alleen je krijgt natuurlijk, de vraag is een beetje, er zijn natuurlijk maar een paar spelers die geschikt zijn om naar die topclubs te gaan, hè, nog. In ogen van de clubs, daar heeft Ajax al bijna niet meer nodig. Die leiden ze zelf op, of ze zetten nog hoger in. Maar PSV en vooral Feyenoord, die zouden het moeten kunnen doen. En dan heb je gelijk, ja, je kunt kiezen voor, kijk, we gooien 7 miljoen op tafel voor Timber, Quinten Timber. En dan, dan hebben we een Nederlandse speler. Maar bij Feyenoord zeggen ze, ja, we hebben eigenlijk, voor dat bedrag hebben we eigenlijk 2 goede anderen. He, dus dan halen we Boezoudo en we halen Parçao. En dan hebben we ook ons geld goed uitgegeven. Dus ja, dat is wel een beetje de afweging. Maar je hebt gelijk. Als je,
ja, die jongen van Groningen, die Meijer toch? Die linksback. Die was 5, 6 miljoen of zo. Is ervoor naar België gegaan. Feyenoord heeft 6,5. Ja, 6,5. Maar Feyenoord heeft nu 4, 5 linksbacks ondertussen lopen. Je zou kunnen zeggen, ja, we halen die jongen gewoon op. Dan hebben we er 1 nodig. Hebben we nog een jongen erachter uit de eigen jeugd. En dan gaan we daarmee aan de slag en dan ga je het op die manier doen.
Ja, dat klopt. Dat zou kunnen. Nou, ze hebben Bjorkan hebben ze gehuurd, dus die kost dan niks. Hartman hebben ze nog. En dan hebben ze, ik moet even knippen.
Lopez.
Lopez ook niet, is ook niet heel duur geweest. Dus ze hebben voor veel en veel minder geld hebben ze daar nu 3 kandidaten.
Ja.
Maar als Meijer, als dat de gedroomde kandidaat zou zijn voor Feyenoord en je hebt dat geld. Ja, het probleem is een beetje, ze kunnen het wel neerleggen. Dus ze hadden Meijer heus wel kunnen halen. Alleen als je 5 of 6 spelers moet halen, of in het geval van Feyenoord soms wel 15. Ja, dan gaan ze het geld natuurlijk een beetje verdelen en schuiven.
Ja.
En dan doe je het niet meer. En voor zo'n Meijer is het niet zo erg, hè? Wat ik net probeerde te omschrijven. Want ja, of je nou bij Feyenoord speelt of bij Club Brugge, is natuurlijk voor je carrière niet zo, als je daar aan speler toe komt, geen ramp. Hè? Speel je ook gewoon Champions League of speel je zelfs Champions League. Alleen voor het Nederlands elftal zou het fijner zijn, denk ik, als er nog veel spelers in Nederland spelen. Omdat er ook vaak spelers in het buitenland op de bank terechtkomen en de verkeerde tussenstap maken.
Ja. Goed, dat gezegd hebben, dat heeft Koeman duidelijk laten. Hij heeft ook gezegd, hij gaat niet naar het WK in Qatar, geloof ik. Hè? Dat nee. Gaat hij niet doen. Dus hij zit gewoon thuis.
Ja, hij zei, het land trekt me niet zo. Hij zei, ik vraag me ook af of de stadions vol zitten. Want ja, het is geen voetballand. Dus het trok hem niet. Maar hij zei, het heeft ook een andere reden. Hij zei, als ik daar kom, dan... Ja, hij zei, niet om arrogant te doen. Dat zei hij dan niet, maar dat straalde hij uit. Maar dan wil iedereen natuurlijk voortdurend van hem weten wat hij ergens van vindt. En dan, hij zei, dat lijkt me niet verstandig. Daar heeft niemand wat aan.
We bellen hem wel gewoon, toch? Tijdens het WK.
Ja, want de loting is natuurlijk 9... Ja, we bellen hem wel gewoon. Ja. De loting is natuurlijk 9 oktober. Dus ja. daar zou hij denk ik wel bij betrokken moeten zijn, hè, voor de WK. Of hij zou... Ja, misschien kan hij zeggen dat de bond daarmee gaan. Daar hoef ik nog niet bij te zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, daar gaat hij alvast zitten. Maar dat is wel dan het eerste wat hij onder het bewind van Gaal zou kunnen doen. Maar daarna is het ook gewoon wachten tot het einde van het WK.
Ja.
En hij kan daar natuurlijk wel zien hoe ze zich houden. Hè? Dus het is dus ook een soort test voor spelers voor hem. Hoe gek dat ook klinkt, want het is gewoon een WK voetbal. Maar ja, hij gaat daar niet zeggen dat hij vindt dat Van Gaal misschien beter blind in de as had kunnen zetten. Of,
nee, gaat hij niet doen, hè? Nee.
Nee, terwijl hij dat waarschijnlijk wel... want dat zei hij ook. Als je het aan me vraagt, zeg ik ook vaak wel wat ik ervan vind. Dus ik ga dat ook een beetje uit de weg. En dat is natuurlijk wel kies. Maar ik denk wel dat... Ik heb erover na zitten denken, wat zou nou voor hem handig zijn? Hè? Want zoals nu Van Gaal doet... Dat is natuurlijk niet houdbaar. Hè? Zo, wel nee. Bij zijn spelers, hè? Dus hoe die het neerzet. Maar hoe die zich gedraagt, dat raken mensen natuurlijk vaak zat. Als Etienne Verhoef de hele dag thuis vervelend doet tegen zijn vrouw, dan is het na 2 weken is het nog houdbaar. En na 4 weken, maar na 8 weken zeggen ze thuis natuurlijk ook een keer, Etienne, kan je niet een tijdje weg zijn. Nou, dat krijg je natuurlijk ook bij Van Gaal, als hij natuurlijk overal geprikkeld op reageert. Dus dat zou voor Koeman mooi zijn om daarin te stappen, omdat Koeman natuurlijk wel een geliefde coach is. Ook, dus ook
ideaal moment eigenlijk, hè, na deze periode.
Ideaal, behalve hoe je natuurlijk de halve finale haalt met dit spul.
Ja.
Want ja, dan stapt hij natuurlijk... Dus de resultaten zijn ook natuurlijk een hele belangrijke factor erin. Dus als Van Gaal geweldig presteert, ja, dan wordt voor Koeman de lat ook meteen heel hoog gelegd. Ja, gaat het allemaal niet zo goed? Dat gaat hij natuurlijk nooit zeggen, maar dat is natuurlijk wel zo. Als het allemaal niet zo goed gaat, is het voor een coach vaak beter om daarna in te stappen.
Ja.
Dus dat wordt wel interessant.
Vond jij het eisenpakket van Messi bruut, ja, zoals El Mundo zegt, of niet?
Ja, ook die privé vliegtuig nog op die wat hij moest
hebben. Even voor wie het niet gelezen heeft bij ons op de site. In eerste instantie, in juni 2020 ging die akkoord Barcelona met de eisen van hem. Contract wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij Messi weg wil. Dat is een beetje wat bij ons ook het geval is. De familiebox in de Camp Nou en een privévlucht naar Argentinië voor het hele gezin met de kerstdagen en een tekenbonus van 10 miljoen. Ja. Die eisen werden nog enigszins, we hebben nog discussies, dus we hebben de aanvullende eisen gesteld. Een nieuw contract tot medio 2023 wordt verlengd als Messi dat wil. Uitbetaling van de loyaliteitsbonus uit het vorige contract. Een contractverlenging voor Pepe Costa, de assistent. Betaling van de uitgestelde bedragen plus de rente bij beëindiging van het contract. Verhoging van het salaris bij belastingverhoging. En een symbolische afkoopclausule van €10.000. Dat was de nieuwe eis. Maar dan wel een salarisverlaging van 20%. Hè? Dat was dan wel overeengekomen.
Ja, moet je ook niet gaan zitten huilen, hè, denk ik, als dit boven water... Als dit allemaal klopt, hè, want dat weten wij natuurlijk niet, het waarheidsgehalte en zo. Maar als dit klopt, dan moet je ook niet op tv gaan zitten huilen dat je weg moet bij Barcelona, dat je zo graag had willen blijven. Want ja, je kunt ook overdrijven. Natuurlijk hoort de beste speler van de wereld ook ook het beste contract te hebben. Maar, ja,
maar wat, wat vind je het meest overdreven onderdeel dan? Want uiteindelijk heeft hij ook
vlucht,
nog
die vlucht. Die privéjet. En denk je, ja, die kan die toch... Memphis Depay komt toch ook gewoon naar Nederland met een privéjet? Of Wijnaldum, als het betaalt de club toch niet? Kan die toch zelf wel regelen?
Het is wel Argentinië, nee. Hè? Het is wel een stukje vliegen, hè? Ik ben er wel eens geweest.
Ja, dat klopt.
Het is wel wat anders dan eventjes...
Verder, ja, het is verder dan van Manchester of van Liverpool naar Rotterdam. Maar dan nog, ja. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, want de beste spelers van de wereld hebben ook de beste contracten. En er staan bij heel veel spelers bizarre dingen in contracten, weet ik. Want die box bijvoorbeeld, dat hebben heel veel spelers, hè.
Ja.
Hij had hem nu ook gelijk van de familie Suarez geëist. Maar die boxen in die stadions, vaak betalen die spelers dat wel. Maar dat wordt natuurlijk ook met salaris en zo geregeld. Die hebben heel veel spelers. Hè. Grote spelers hebben gewoon boxen, omdat ze niet willen dat hun familie zo tussen het publiek zit. Want je kunt natuurlijk ook wel eens 4 maanden of 4 weken niet zo goed spelen. En dan zitten ze er niet zo lekker bij.
Maar moet je niet weggeven als club, want dan heb je een tekort. Want dan heb je een gat in de begroting als die box als er niet voor betaald wordt. Ja.
Maar fijn dat Stefan Babovic, ken je die nog?
Ja, ja.
Vader, die zijn vader, die had hem gekocht voor 3 jaar. Maar ja, hij speelde maar 1 jaar. Dus die had hij ook afbetaald, begreep ik. Maar
die box?
De andere 2 jaar
hoefde
die hem niet meer te hebben. Dus het kon fijn dat hij weer verkopen. Want ja, de Babovic'en kwamen niet kijken toen hij niet meer speelde. Ja,
ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat Feyenoord een gat in de begroting heeft gehad al die jaren. Als je dit verhaal hoort.
Die box, heeft niet aan die box gelegen. Maar boksen, dat hebben ze altijd. Dus dat vind ik niet zo gek in contracten. Alleen, het verbaast mij zo dat die grote jongens... Ze vragen de postzegels zelfs nog terug. Hè? Van, het is ongelooflijk hoe wat zij allemaal zouden willen declareren en willen hebben. Ja. Ja. Ik vraag me af waarom dit zo laat naar buiten komt. Want ze hadden hem natuurlijk al eerder kunnen beschadigen.
Maar ik denk dat iets gebeurd is. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat ze een jaar later zelfs een salarisverlaging van 50% nog hebben voorgesteld. Hè. Dus uiteindelijk is Messi wel over de brug gekomen met van die 20 naar die 50%. Maar Barcelona heeft ook gezegd, we gaan een onderzoek instellen. Want al die documenten zijn uitgelekt, dit kan niet zomaar. Er is iets aan de hand geweest. Dus ik denk dat iemand boos is geweest.
Maar dat komt natuurlijk sowieso vanuit de club.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd, want hij is wel weer beter dan ooit aan het worden. Hè? Dus niet beter dan ooit, want hij was natuurlijk al geweldig. Maar dat WK, dat triggert wel. Hè?
Ja.
Dus je ziet wel dat hij, waar hij vorig jaar eigenlijk een beetje leek uit te pieren, is die zeg maar richting die finalissima aan het einde van het seizoen.
Ja.
Daar zag je het al. Dan was hij in één keer aan het rennen tegen Italië een hele wedstrijd. Daar speelde hij ook echt fantastisch. En nu bij Paris, en hij is fit. Dus dat WK, dat helpt Paris Saint-Germain ook wel.
Ja. Tot slot, we begonnen er al mee met de voetballers en hun Rolex. Komt een beetje op het verhaal van Hoover, die speler van PSV, die rechtsback die gehuurd is. Vanuit Engeland. En die zat bij de selectie bij PSV Feyenoord. En om 4:30, van het moment dat die wedstrijd net in de rust was, bleek er ingebroken te zijn in zijn appartement in het huis. Inderdaad, sieraden werden eruit gehaald. Is dit toch een beetje een pleidooi voor die voetballers om niet op elke foto te staan in bijvoorbeeld magazines als Live After Voetbal met hun Rolex, dat je die heel duidelijk kan zien en hun lifestyle te laten zien?
Ja, we hebben het er eerder over gehad. Ja, dat kan eigenlijk niet meer.
Nee.
Als jij je rijkdom laat zien en ze weten waar je woont, en ze weten ook wanneer je speelt, ja, dan komen ze het halen. En dan mocht je nog hopen dat de familie ook in het stadion zit om te kijken hoe je het doet. Want als het vrouwen zijn die zeggen, ik zie je vanmiddag alweer en hoor ik wel hoeveel het geworden is, dan kan het zijn dat die ondertussen thuis zijn.
Zoals Sahavi heeft gehad natuurlijk met de kinderen, hè?
Ja.
Van PSV.
Maar kan je herinneren dat Voetbal International een jaar of, daar gaan we wel even terug hoor, een jaar of 30 geleden alle adressen afdrukte in de VI?
Ja.
Dus dat je aan het begin van het seizoen had je dan Peter Houtman in de Slagmolenstraat in Rotterdam-Hoogvliet.
Ja.
En dan kon je als kind daar brieven aan schrijven. Heb ik ook nog wel eens gedaan. Spelers, hè, stuurden ze keurige foto met handtekening terug. Al die adressen stonden erin. Dus je kon gewoon kijken, ja, nou, in die straat moet die wonen, gaan eens even kijken of die thuis is. Ja, dat
kan niet meer.
Ondenkbaar. De privacywetgeving al niet, maar je zet ook iedereen op het spoor om te laten zien waar ze wonen. Dus dat is, die tijden zijn ook enorm veranderd. Maar dat had je toen gewoon, hè? Aan het begin van het seizoen.
Ik heb nu het idee dat heel veel voetballers tegenwoordig bij een appartementencomplex gaan wonen, omdat daar meer bescherming aan de voorkant zit. Dat zie je heel sterk, hè? Dus Tadić was een uitzondering.
Klopt. Maar ik weet ook van een prominente international die in Rotterdam een appartement had. Die had zo'n grote tv. Die kon eigenlijk, die moest eigenlijk door een verhuisbedrijf met 4 man weg worden gehaald. Maar die was uit zijn huis. Maar er was niks op camera's te zien. Dus ook daar weten ze het wel te vinden. Ik weet nog meer spelers waar huizen zijn leeggehaald, paspoorten weggehaald, enzovoort, enzovoort. Slecht verzekerd. Dus ook daar, maar dat zie je wel veel, van die woontorens waar ze goed beveiligd zijn. De jongens van Chelsea bijvoorbeeld wonen allemaal vlakbij dat stadion. En daar is alles beveiligd. Dus daar zitten ook nachtwakers enzovoort, enzovoort. Dus dan wordt de kans wel wat kleiner. Maar je hebt natuurlijk ook spelers gewoon met kleine kinderen. Dan ga je niet in een woontoren in het centrum van een stad wonen, maar een beetje aan de rand. Ja. Bijvoorbeeld Trauner, hè? Die woont in Roon. Ja, daar woont de kindertjes af en toe fietsen.
Zegt dit nou niet? Nou, die heeft geen Rolex, wou je zeggen.
Nee, maar die heeft geen Rolex, volgens mij.
Nee.
Als ze daar komen, dan zullen ze
pleisters.
Als die de eerste Rolex kopen voordat ze hem weer kunnen stelen.
Alleen die pleistersjat is het dan waarschijnlijk bij Trauner.
Pleisters. Maar het is natuurlijk wel, het zijn rijke jongens. Dus er zullen veel mensen zeggen, dat is allemaal wel weer snel opgelost, verzekeringstechnisch. Of ze kopen wel weer het nieuws. Maar het is natuurlijk wel echt een vervelende ontwikkeling voor die mensen, omdat het angstaanjagend is. Maar de horlogeindustrie, Randy Wolters verkoopt ze toch, die oud-prof?
Ja, ik weet niet.
De horlogeindustrie heeft straks niks meer aan die sporters.
Nee, dat klopt. Dat zo doorgaat inderdaad. Het is wel een trend dat wordt, hè? Overal die inbraken bij voetballers. Die zie je hoort steeds vaker inderdaad. Ja. Maar goed. Wij gaan naar het Nederlands elftal kijken vanavond. Ik zit gewoon thuis. Jij ook, hè? Gewoon thuis?
Ja.
Wij zijn nergens heen. We zijn gewoon thuis.
Ja, zondag gaan we weer. Thuis zijn ze er wel blij mee, want Qatar zijn we natuurlijk ook tijdenlang weg. Maar zondag weer in het stadion, niet in Warschau en dan aftellen naar Qatar.
Nou, dan tenslotte nog.
Het historisch feitje.
Nou, ik heb nog even een aftrapje van Panathinaikos. Ja, die was niet goed hoor, Jan.
Nee,
kijk,
ik heb
mee. Kijk, daar komt hij. Let op. Kijk. Oh.
Goed, het historisch weetje van deze dag had alles te maken met René van der Gijpen. Dat had je gehoord. 22 september 1982, vandaag precies 40 jaar geleden, maakte hij zijn debuut tegen Ierland in de Kuip. Had een basisplek. Dick Schoenmaker en Ruud Gullit scoorden voor Oranje. 2-1 won Oranje van Ierland. En dat was een EK-kwalificatieduel. Wij gaan praten over het Nederlands elftal morgen in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Maar dan vanuit Polen, als Nederland dus tegen Polen speelt. En dat is dan een wedstrijd voor de Nations League. Dat doen we dan vanuit Polen met Sjoerd Mossou. En Mikkels, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar later weer.